Ja, dat lijkt me het handigste zo. We zijn er nog niet allemaal, hè?
Nee,
we
zitten nog in de keuken. Ja. Kitchen.
Ja. Iedereen heeft er nou een, hè? Goed. We gaan maar beginnen, want het is 2 uur. Hartelijk welkom allemaal, alle dames die hier in de kerk zijn. Welkom thuis, de mensen die met ons meeluisteren en kijken. Wij willen de kerstliturgie van de vrouwenvereniging met elkaar spreken, zingen, luisteren. Het thema is Zie uw koning en hij is een heiland. Maar het gaat vooral om die zin, zie uw koning. Wij hebben de bijbelstudies tegenwoordig in 1 boek. De voorkant ook al zo mooi. Het Koninkrijk van God is het thema van onze bijbelstudies. Ik wil er dadelijk wat over zeggen. Maar laten we eerst beginnen met het zingen van Psalm 100. En daarna zullen we bidden om Gods zegen. En dan werken we de hele liturgie met elkaar af. Willy zal de stemmen doen, hè? Jij doet alle stukjes waar stem boven staat. Pieter leest de stukjes waar lezen boven staat. Wilma die draagt de 3 gedichten voor. Wij met elkaar hier in de kerk zingen alle psalmen en liederen. En het loopt vanzelf naar het einde. Aan het einde zal ook nog een kort vrij verhaal worden gelezen. Zo zal het verlopen en dan willen we met elkaar nou zingen Psalm 100 vers 1 en 2. Zullen we samen om een zegen vragen. Heere God, trouwe Vader in de hemel, aan het begin van deze kerstviering komen wij bij u. Komen wij met onze lofprijzing bij u. Want u bent te prijzen, u die onze God wilt zijn, de schepper van hemel en aarde, koning van het koninkrijk, eeuwige koning. En wij komen ook tot u met onze dankbaarheid. Want we zijn dankbaar dat we met een aantal vrouwen en hier en mensen thuis het kerstfeest mogen vieren. Dat dat nog mogelijk is. Wij danken u voor alles wat u ons gaf. Ook in de afgelopen tijd dat we samen Bijbelstudie konden houden. Dat we elkaar konden ontmoeten rondom uw woord. En elkaar konden ontmoeten in ons vrouw zijn. Heren, dat is ook niet vanzelfsprekend. Er zijn zoveel plaatsen op de wereld waar dat allemaal niet mogelijk is en u geeft het ons. Heren, we komen ook tot u met onze vraag om uw zegen en uw nabijheid. Als we hier samen zijn, als we dingen gaan lezen uit uw woord, uitleggingen, als we samen zingen, als we luisteren. Heer, we hebben u er zo bij nodig. Wilt u bij ons zijn met uw Heilige Geest? Wilt u alles geven wat nodig is om ook op het orgel te spelen, om te begeleiden, om de dingen te doen, zodat het goed verlopen mag? Heer, wij bidden u dat. Niet omdat we iets verdienen, maar uit genade, om Jezus wil. Amen.
De Schepper is koning. Als eeuwige koning staat God boven tijd en ruimte, boven hemel en aarde. Voordat er ook maar iets geschapen wordt, is God alles. In het paradijs leefden Adam en Eva als onderkoning in het licht met hun hemelse koning. Er was vrede in hun hart en ze kenden geen zonde, pijn of verdriet, totdat ze zich van hun koning afkeerden en begonnen te luisteren naar de slang, de duivel. Door van de verboden vrucht te eten, maakten zij aan al het mooie een eind en viel in de duisternis van de zonde. De stem van God komt tot Adam en Eva, die uit het paradijs vluchten. Waar ben je? Waarom ben je daar? En waarom heb je voor mij verborgen? Met deze vlijmscherpe vraag kwam God naar Adam toe. Echter, in Adam hebben wij ons ook voor God verborgen en leven we niet langer in zijn licht. God zegt ook tegen ons, waar ben je? Hij zoekt ook ons op, in liefde, ontdekkend. God gaat met Adam en Eva in gesprek. Ze staan daar als bange en schuldige mensen die verantwoordelijk zijn voor wat ze gedaan hebben en ze worden veroordeeld. God had toch duidelijk gezegd, op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. Zo hebben zij door hun zondige daad de liefde van God verspeeld en wacht hun een leven zonder God, de eeuwige dood. Maar dan komt God met een belofte. We horen in het paradijs over de nakomeling die zal komen om de duivel te overwinnen. Wat hier gebeurt is een wonder, zo vol van genade. We kunnen dit met ons verstand nooit begrijpen, maar alleen in geloof belijden.
Geestelijke dood gestort had en zich volkomen rampzalig gemaakt had, en in zijn wonderbare wijsheid en goedheid zelf iets gaan zoeken toen hij beven voor hem vroegde. God heeft hem getroost met de belofte hem zijn zoon te geven, die geboren zou worden uit een vrouw om de kop van de slang te bemozzelen en de mens voor eeuwig gelukkig te maken.
Eeuwen later verlangde het volk Israël naar een koning. In Psalm 89 lezen we dat God hulp besteld heeft bij een held. In die tijd was dat de koning David. Ondanks zijn zonde is hij de man naar Gods hart. Koning David zag vol verwachting en verlangen uit naar de vervulling van Gods belofte. God had namelijk beloofd dat één van Davids nakomelingen de beloofde koning van Israël zou worden.
Thank you.
Ook aan koning Salomo werd deze belofte bevestigd. Niet alleen aan koningen, maar ook via profeten kwam de belofte van de komende Messias naar het volk.
Verheug u zeer, dochter van Sion, juich, dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning zal tot u komen, rechtvaardig, en hij is een heiland.
500 jaar voor de geboorte van Christus voorzegde de profeet Zacharia de komst van de koning. Na de profeten breken er bange tijden aan voor Israël, zwaar en donker. Dit was niet wat het volk hoopte na de ballingschap. In deze tijd groeit de verwachting van de Messias, de koning en zijn vrederijk. Zal God zijn belofte wel houden? Komt er ooit vrijheid?
Een gedicht van Nel Benschop, Advent. Bent u gekomen om te troosten hen die treuren? Troost Jezus dan ook mij. Bent u gezonden om gevangenen op te beuren? Maak mij gevangenen vrij. En kwam u de verbrokenen van hart verblinden? Verblind ook mijn hart, Heer. Kwam u om het verloren weer te vinden? Ik weet de weg niet meer. Wil mijn verloren zoon het lofgewaad doen dragen, daar ik naar uw blijdschap dorst. En geef mijn hart vol zonde, pijn en vragen, uw vrede, vredevorst.
Toch werkt God in zijn voorzienigheid door de geslachten heen. God gaat zijn ongekende gang.
aankondiging van de geboorte van Jezus. In de zesde maand werd engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was, naar een maagd die ondertrouwd was met een man van wie de naam Jozef was, uit het huis van David, en de naam van de maagd was Maria. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: wees gegroet, begenadigde, de Heer is met u, u bent gezegend onder de vrouwen. Toen zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden, en ze vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. En de engel zei tegen haar: wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren, en u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God, de Heere, zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Maria zei tegen de engel: hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en zei tegen haar: de Heilige Geest zal over u komen, en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het heilige dat uit u geboren zal worden Gods zoon genoemd worden. En zie, uw nicht Elisabeth is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar die onvruchtbaar genoemd werd. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Maria zei: zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde streek die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen. En ze werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen: wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal. namelijk dat heden voor u geboren is de zaligmaker in de stad van David. Hij is Christus de Heere. En dit zal voor u een teken zijn. U zult het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. En plotseling was er bij de engelen menigte van de hemelse legermacht, die God loofde en zei: eer zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in mensen een welbehagen. Wij belijden dan dat God de belofte die hij aan de vaderen gedaan had, door de mond van zijn heilige profeten vervuld heeft, door zijn eigen, enige geboren en eeuwige zoon in de wereld te zenden op de door hem bestemde tijd.
Een gedicht van Joke van Sliedrecht. God met ons. God die zijn hart ons openvouwt, zijn liefde aan ons toevertrouwt, zijn koninkrijk van vrede bouwt, ons in barmhartigheid aanschouwt. Hij geeft zijn zoon in Bethlehem, verkondigt ons met grote klem, door middel van de engelenstem. De zaligheid ligt slechts in hem. Heere Jezus die ons leven leeft, die in uw komst ons vrede geeft. Maak dat ons hart u niet weerstreeft, maar tere liefde in ons beeft. Gedicht van mevrouw Groeneweg de Reuver. Het was enkel liefde. Wat heeft u toch bewogen, Heere God, dat u uw zoon naar de aarde hebt gezonden, terwijl u wist dat hij gehoond, bespot, zou hangen aan een kruis in diepe wonden? Wat heeft u toch bewogen dat u kwam, Heere Jezus, om de straf te willen dragen voor vijanden, dat u zich als een lam ten offer brengen liet zonder te klagen? Het was enkel liefde, Heer, die u bewoog. Uw liefde voor de wereld, diep verloren. Daarom zond gij uw zoon hiervan omhoog en werd hij in een beestenstal geboren. Het was wondere liefde, Heiland, dat u kwam, dat u aan het kruis uw leven wilde geven. Heb dank, Heer Jezus, dierbaar offerlam, want door uw dood ontvangen wij het leven. En daarom lag u als een kindje teer om ons te redden in de kribbe neer.
De koning en heiland uit de profetie van Zacharia moet de weg van lijden gaan. Mag hij ook u koning zijn? In diepe verwondering zien we de weg van vernedering door zijn geboorte, zijn kruis, zijn sterven, zijn nederdaling tot in de hel. Is hij ook uw heiland geworden om uw schuld te verzoenen en van al uw zonden te verlossen? Dan zingen we met heel ons hart: komt, laten wij aanbidden, die koning. We belijden dat deze koning is opgestaan, opgevaren naar de hemel. We zijn niet overgeleverd aan de zondige en duivelse machten. Die zijn aan hem onderworpen. Dat geeft rust, te midden van alles wat er gebeurt. We hebben een machtige koning, Jezus. Hij zit aan Gods rechterhand en regeert, totdat hij komt. Dan zal zijn koninkrijk volmaakt komen en onze heiland in heerlijkheid zien. Amen. Ja, kom Heer Jezus. Bent jij er klaar voor?
Een kerstverhaal uit Aaldkwakkel, weer van Willem van Dijk. Nou, tot ziens dan maar, hè, grinnikt de cipier. Aald reageerde niet. Even later stond hij buiten. Buiten? Het weer nodigde niet uit om tot het maken van een vreugdedansje met al die vieze, papperige sneeuwresten op het trottoir. Anders zou hij zeker een luchtsprong gemaakt hebben. Zoekend keek hij om zich heen. Hij wilde weg van hier en wel zo snel mogelijk. Tot ziens, nou reken daar voorlopig nog maar niet op, mompelde hij in zichzelf. Eenmaal in het centrum van Zwolle overweeg hij wat nu te doen. Hij zou naar zijn vader kunnen gaan, maar die had al meermalen duidelijk laten blijken niets voor een hernieuwde kennismaking te voelen. Ook vermoedde Aald dat hij bang was voor hem. Zijn zuster misschien, och, die had tijdens zijn verblijf in de Zwolse gevangenis niet één keer belangstelling voor hem getoond. Integendeel, ze had een uitgebreid interview aan de regionale krant gegeven en in dat verhaal werd hij afgeschilderd als een gewetenloze boef. Iemand met wie je geen omgang zou moeten willen hebben. Nee, ook maar niet naar zijn zus. Hij kon natuurlijk altijd met de trein naar Kampen gaan. Daar zaten nog verschillende vrienden en daar zou hij toch allicht een slaapplaats kunnen vinden. Huiverend sloeg hij de weg naar het station in. Gelukkig hoefde hij niet lang te wachten toen het treintje richting Kampen gleed en zat Aaldkwakkel prinsheerlijk naar buiten te kijken. De lucht was akelig grauw. En overal, op de velden en langs de slootkanten, waren er sneeuwresten te zien. Nee, dit winterse weer was niks en nog eens niks. Hij moest zo snel mogelijk onderdak zien te ritselen. Goedemiddag, dames en heren. Uw plaatsen bewijzen, alstublieft. De conducteur stapte binnen. Aald verroerde zich niet toen de man hem vragend aankeek. Hij beantwoordde die blik loerend van onder zijn zware wenkbrauwen. De praktijk had hem geleerd dat hij met die blik onbehagen zelfs angst kon oproepen. Even aarzelde de conducteur, toen liep hij verder alsof er helemaal geen Aaldkwakkel zonder een geldig kaartje in de trein zat. Kampen was al even mistroostig als Zwolle, bedacht Aald. Hij sjouwde over de IJsselbrug naar de Oude Straat, waar het toch nog redelijk druk was met winkelend publiek. Ja, natuurlijk, dacht hij schamper, ze moeten allemaal nog kerstinkopen doen. Allemaal lekkere dingetjes en mooie versieringen, zodat het heel gezellig wordt achter de ramen. Onwillekeurig dacht hij even aan vroeger. Zijn vader had nooit zoiets gedaan voor zijn zuster en hem. Dat is allemaal onzin, zei hij dan. Want na die dagen is alles weer even koud en nat, even kil en egoïstisch als daarvoor. Kon wel zo zijn, maar zijn klasgenoten hadden na de kerstvakantie altijd hele verhalen over de feestdagen en hij kon er dan maar mooi het zwijgen toe doen. In gedachten verzonken liep hij de Oude Straat uit, het rustige gedeelte door. om de bovenkerk heen richting de graafschap. Plotseling schrok hij op. Iemand had zijn naam geroepen. Zoekend keek hij om zich heen. Hier, Aaltkwakkel, hier, hoorde hij een gebarsten stem. Onzeker tuurde hij in de richting van waar het geluid kwam. In omlijsting van een opengezet raam zag hij het gezicht van een oude man. Hij liep er naartoe. Het gerimpelde gezicht keek hem opgewekt aan. Kom nou toch, Aaltkwakkel, je wilt toch niet zeggen dat je niet meer weet wie ik ben? Vader Visser, vroeg hij aarzelend, en de oude man lachte. Kom binnen, jongen, kom binnen. Hoe lang hebben wij elkaar al niet gezien? En zonder verdere plichtplegingen schoof hij het raam dicht en schuifelde het gangetje door. Even later ging de buitendeur open voor Aalt. En voor Aalt goed en wel besefte wat er nou eigenlijk gebeurde, zat hij bij vader Visser aan de tafel. Die schoof hem een kopje toe. Zo, nu nemen we eerst eens een bakje koffie en gaan even lekker bij kletsen. Of niet, Aalt? Aalt knikte wat voorzichtig. Terwijl de oude man met de koffie in de weer ging, vroeg Aalt, waar is uw vrouw? Vader Visser draaide zich half naar hem toe en zei, die is 2 jaar geleden overleden. Oh, sorry, dat wist ik niet, mompelde Aalt, wat onbeholpen. Geef niet hoor, dat kon je ook niet weten, want dan zat jij in Zwolle, hè? Ja, jongen, ik lees nog dagelijks de krant, hoor. En wat ga je nu doen? Oude vrienden opzoeken en dan weer terugvallen in je kwade praktijken? Of heb je iets beter voor jezelf in gedachten? Bij zoveel oprechtheid en openhartigheid verloor Aalt zijn aanvankelijke ziane. Nou, dat weet ik eigenlijk nog niet. Gek, hè? Eerst moet ik onderdak zien te regelen en misschien zelfs een baantje. Daarna zie ik wel verder. Maar u snapt wel dat ik liever niet opnieuw in die bak terechtkom. Dat is geen pretje voor een jongen als ik. Vader Visser schonk koffie in. Kijk eens hier, Aalt. Lekker heet opdrinken. En, moet je horen, ik zag jou daar straks buiten lopen en ik wist meteen dat ik je moest roepen. Luister, je kunt de eerstkomende tijd wel bij mij logeren en ik heb ook nog wel een hapje eten voor je. Als jij de boodschappen voor mij wil doen, hebben wij daar alle twee voordeel bij. Hoe lijkt je dat? Aalt zat even beduust voor zich uit te kijken, maar begon toen te lachen. Nog altijd dezelfde vader Visser, hè? Altijd klaarstaan om een ander te helpen. Dat deed u vroeger ook altijd al met u. Met die oude mensjes te verzorgen en met al dat zondagsschoolwerk. Hoe lang hebt u dat wel niet gedaan? Ik kan me nog goed die kerstvieringen herinneren, mijmerde Aalt. Tjonge, dat was mooi. Iedereen zat dan in die kleine kerk en in de gangpad stond die grote zwarte kachel met die lange pijp. Aalt werd meegesleept door zijn eigen herinneringen, terwijl vader Visser glimlachend knikte. Dan vertelde u het kerstverhaal. Oh nee, dat deed uw vrouw altijd. U vertelde dan het vrije verhaal. Dat was pas gaaf. Weet u nog van dat verhaal van die Russische man die in die ton zat, terwijl de wolven er omheen liepen omdat ze hem wilden opvreten? Dat waren pas mooie verhalen. Kun je nagaan, ik weet ze nu nog. U hebt dat lang volgehouden, hè? Vader Visser knikte. Ja, totdat ik naar Kampen verhuisde, zei hij bedachtzaam. Waarom bent u toen toch verhuisd, wilde Aalt weten. Wij begrepen dat niet. Iedereen kende u bij ons in het dorp en toch vertrok u op die leeftijd nog. Even bleef het stil. Vader Visser zuchtte. Ja, Aalt, iedereen maakt wel eens een inschattingsfout. Ik heb dat ook gedaan. Ik dacht dat in Kampen alle familie en alle vrienden van vroeger mij met open armen zouden ontvangen. Maar dat is een teleurstelling geworden. Nou ja, het is gelopen zoals het gelopen is, moet je maar denken. En daarom zit ik hier nu als een oud kereltje mijn dagen te vullen. Te vullen met wat, vaagde Aalt. Met lezen, met schrijven. Soms met wat praten, gaf de oude man ten antwoord. Maar soms zie ik ineens een zondagsschoolleerling van vroeger voorbij komen. En dan roep ik die onmiddellijk binnen. Er glommen pretlichtjes in zijn ogen en dat ontging Aalt niet. Nou, maar de komende kerstdagen zullen voor u ook niet zo lollig zijn, merkte hij op. Lollig hoef ook niet, antwoordde vader Visser bedaard. Als ik de komst van onze heren mag gedenken en mag lezen waarom eigenlijk in deze vaak onherbergzame wereld wilde komen, dan vier ik kerstfeest. Het is toch bijna onvoorstelbaar dat God ons niet in de kou laat staan, maar zijn eigen zoon gaf om ons weer terug te brengen in zijn grote liefde. Daar wordt de mens toch helemaal stil van. Aalt roerde wat in zijn koffie. Hij wist niet goed hoe hij hierop moest reageren. Hij kende vader Visser nog van vroeger en hij had ook een eerlijke bewondering voor de onbaatzuchtige levenshouding van deze man. Maar praten over God, nee, dat lag hem niet zo. Vader Visser leek dat wel aan te voelen. Weet je, Aalt, ik snap best dat jij nou niet bepaald met veel vrolijkheid naar de kerstdagen toeleeft. En ik snap ook wel dat je niet zo'n hoge pet op hebt van al die christenen die jou in de kou hebben laten staan. Maar je moet toch proberen te begrijpen dat christenen niet automatisch betere mensen zijn dan niet-christenen. Ze horen wel een grote verantwoordelijkheid voor de medemens te hebben, want ze hebben de liefde van hun hemelse vader leren kennen. En die liefde willen ze graag beantwoorden. Nou, en hoe kun je dat nou beter doen dan liefde en respect te geven aan je medemensen? Aan al die mensen die zo weinig van anderen ontvangen, dan maakt volgens mij het kerstfeest tot een geweldig feest, Aalt. Het zit me echt niet in al die toeters en bellen eromheen. Dat zul je zelf ook wel snappen. Aalt knikt langzaam. Hij keek de oude man die zo warm van zijn geloof had getuigd even aan en zei toen nadrukkelijk: kijk, vader Visser, als alle christenen nou waren zoals u, dan zou ik het geloven. Maar ik heb te vaak anderen meegemaakt, begrijpt u? Ik ben met de nek aangekeken, de grond ingetrapt. Ik ben belasterd en in de steek gelaten. Ik ben gewoon gemeen behandeld. Hij sloeg met de vuist op tafel. Snapt u dat? En al die mensen hebben mij laten vallen als een baksteen en die zitten nou thuis zich voor te bereiden op hun gezellig kerstfeest. Vader Visser knikte. Even zocht hij naar woorden. Toen kwam hij krakerig overeind uit zijn stoel. Hij scharrelde wat bij de boekenplank rond en ging even later naast Aalt zitten met een bijbeltje in zijn hand. Kijk, zei hij, moet je dit eens lezen. Dat zijn woorden van onze Heer, wiens geboorte wij deze dagen gedenken. Lees maar met me mee. Dan zal de koning zeggen tegen hen die aan zijn rechterhand zijn: kom, gezegende van mijn vader, beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt mij gekleed. Ik ben ziek geweest en u hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en u bent bij mij gekomen. En dat bedoel ik nou, Aalt. Ik ben maar een eenvoudig mens, een oude man aan het eind van zijn leven. Maar ik heb leren begrijpen dat onze Heer alles voor ons heeft overgehaald en dat wij daarop mogen reageren door onze medemens te helpen. Waar we dat maar kunnen doen uit liefde tot Hem. Vader Visser hijgde licht. Het was een heel verhaal en hij was dat vele praten niet meer gewend. Aalt staarde geruime tijd voor zich uit. Toen stond hij op. Hij sloeg de oude man voorzichtig op zijn schouder en zei hakkelend: dus dan wordt het ook voor Aalt Kwakkel nog een goed kerstfeest, vader Visser. Maar een ander kerstfeest dan dat gedoe met bomen, slingers, eten en drinken en zo. Wie had dat een half uurtje geleden nou nog kunnen denken? En dat aanbod van u om de komende dagen hier te logeren neem ik met beide handen aan. Als het kan en mag, tot na de feestdagen. Dank je wel, vader Visser, kind van God, dank je wel. Het is toch bijna onvoorstelbaar dat God ons niet in de kou laat staan.
Dit was het einde van onze liturgie. Wij sluiten dat met dat vrije verhaal, omdat het er ook over Gods Koninkrijk ging. En Gods Koninkrijk was het onderwerp van onze Bijbelstudies, die wij deze winter met elkaar mogen doen. Geschreven door dominee J.W. Verboom. En ik wil wat dingen zeggen die hij zelf heeft gezegd in onze Bijbelstudies. En dan maak ik wat korte zinnen aan elkaar. Hij legde ons uit bijvoorbeeld dat het helpt om te beseffen dat je het woord koninkrijk kunt inwisselen met het woord koningschap. Want koninkrijk is voor ons vaak een wat abstract woord. Daar hebben we niet zo gauw een beeld bij. Als je koningschap denkt, dan denk je aan iemand die koning is, aan de Heere God. Dat kan soms veel voor je verhelderen. Het gaat erom hoe de Heere God dus koning is in jouw leven en ons leven. Hoe je en in het hier en nu ook onderdaan bent in dat koninkrijk. Hier en nu, dat was al een belangrijk begin van onze Bijbelstudies, want wij beseften dat dat koningschap, dat koninkrijk hier al is. En wij zijn geroepen om Gods koningschap te leven en uit te dragen. In de samenleving, in de schepping, in vriendschappen, gezin en familie, in de opvoeding van onze kinderen. Maar ook in hele gewone dingen als lichaamsverzorging, seksualiteit en dagelijkse keuzes. Als je zo toegewijd leeft onder de koning en zijn gerechtigheid zoekt, dan leef je in zijn koninkrijk. Dat koninkrijk, lazen wij ook in de Bijbelstudie, is Gods droom en verlangen. Wij lijken dit te zijn vergeten. Wij spreken weinig, te weinig, over zijn koninkrijk. Hoe komt dit nou? Onder andere door de vroege geloofsbelijdenissen, die spreken daar nauwelijks over. En ook draait het in onze gereformeerde kringen soms nogal sterk om de verzoening van onze zonden. Professor van Ruller heeft terecht gezegd, het draait wel om Christus, het draait wel om de verzoening van onze zonden, maar het gaat om iets anders. Het gaat om de verlossing van schepping en schepsel en om het aanbreken van het koninkrijk van God op de aarde. En daarom zegt Jezus later zelf steeds, zoek eerst het koninkrijk van God. Hij praat er heel vaak over het koninkrijk. Die tijd tussen zijn geboorte en kruis spreekt hij over dat koninkrijk van God. Dat moet worden gepreekt, ook in onze tijd, en ook beleefd. We hebben dat juist nodig, die hoop van dat koninkrijk dat er nu is en komt. En daarom is het zo fijn om zo'n Bijbelstudie met elkaar te doen. We zijn begonnen met Gods koningschap van voor de schepping. Er zijn verschillende psalmen die zeggen dat de Heere eeuwig koning is. Psalm 10, 29, 146. Jeremia zegt het, hij is de levende God, een eeuwige koning. Als de schepping komt, is de eerste dag, dan schept God het licht. Hij bouwt zijn koninkrijk en hij geeft eerst het licht. Daarmee wordt niet bedoeld het zonlicht, want dat komt de vierde dag. Maar het is het licht van Gods heerlijk koningschap. Later lezen we daar meer over in het boek Openbaring. Want daar staat dat op de nieuwe hemel geen zonlicht meer nodig zal zijn. Want God zal de mensen, zijn schepping, daar verlichten. Dan zijn we verder gegaan met de zondeval. Adam wordt onderkoning genoemd en die zondeval komt, Adam valt en de Satan gaat heersen over bezet gebied. Zo noemen wij dat. Hoewel de Heer God wel koning blijft. Maar er komt dan een intense strijd tussen God en Satan, mens en Satan, die begint. Het zichtbare koninkrijk raakt dan wat verborgen. Maar onmiddellijk, heel bijzonder, we hebben dat ook in de preken weer gehoord afgelopen weken, onmiddellijk, na die zondeval, belooft God een overwinnaar koning. In het Oude Testament lezen we daar in die zin over dat God een verbond sluit met Abraham, later met David, dat hij die koning belooft, die overwinnaar. En dat betekent dat mensen een houvast hebben. Een houvast van God krijgen om toch weer te dromen van een nieuw menselijk eeuwig koningschap. En dan wordt de Heer Jezus geboren in het Nieuwe Testament. Dan staat er zo mooi over geschreven in onze Bijbelstudie: Jezus' komst is een beslissend keerpunt in de geschiedenis. Die komst maakt dat het koninkrijk deels is gekomen, daar gaan we van, dat geloven we, in het verleden. Tegelijk is dat rijk komende. Dat is bezig, aan de gang, een dynamisch proces. En elke dag breidt zich dat uit. Het groeit gestaag zoals een mosterdzaadje langzaam uitgroeit tot boom. Wij, zoals wij hier zitten, wij leven in die overgangsperiode waarin goed en kwaad door elkaar lopen. Maar dat koninkrijk zal eens volkomen worden. Volkomen komen. En dat is de toekomst. Zo zijn wij bezig met dat koninkrijk van God. En vandaar dat we ook al die dingen hebben gelezen. Dat ging ook over het koninkrijk van God en ook dat vrije verhaal. Hoe staan we in dat koninkrijk van God? Wat doen we allemaal? Wat laten we zien? Hoe gaan we met elkaar om? Want het koninkrijk kan dan verborgen zijn, maar het is ook te zien in mensen onderling, in hun manier van leven. We willen gaan afsluiten met gebed, met dankgebed, om de Heer te danken voor dit uur. Zullen we samen danken. Heere God, u die onze schepper bent, u die onze koning bent, u die wij mogen dienen en volgen, u van wie we weten dat u uw koninkrijk eens begonnen bent, u was altijd al koning, maar u die dat koninkrijk wilt uitbreiden, iedere dag weer. En wij weten dan van die intense strijd die er is tussen u en de duivel, tussen de Heer Jezus en de duivel. We hebben daar al zo over gehoord in preken. Heere, wij weten dat het niet meevalt om burger van dat koninkrijk te zijn, want we hebben altijd te stellen met onszelf, met de zonde die in ons leeft, de wereld om ons heen. Maar Heere, u geeft houvast. Eens had u die overwinnaar koning beloofd en wij weten dat hij gekomen is. En wij mogen zo ieder jaar weer gedenken aan die komst van uw zoon, de koning, die geboren werd als heel klein kind, die mens werd, die ons vlees aannam, die dat allemaal wilde doen en die dat ook moest doen, wilde hij verzoening doen. Wilde hij voor ons sterven aan het kruis, voor onze zonden. Heere, wij danken u daarvoor. Heere Jezus, dat u in onze plaats die straf op de zonde droeg, die zonden droeg. Heere, geef ons dat geloof in het hart. Het is juist zo mooi in deze adventstijd dat we steeds weer leven met die gedachte aan dat kerstfeest, aan die komst. Dat we steeds weer mogen horen van uw redding. Dat u bij wijze van spreken steeds weer blijft roepen: waar ben je? Kom naar me toe. Ik wacht op je. Heere, geef dat we die vraag niet onbeantwoord laten. Dat we naar u toe komen. Wie we ook zijn. We zijn er nooit te slecht voor. Nooit te zondig voor. Want u zei zelf, Heere Jezus, dat u was gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En uw Vader had de wereld zo lief dat hij deze verloren wereld wilde redden. Dat hij zijn koninkrijk weer wilde maken zoals het bedoeld wordt. En daar gaat het naartoe. Daar gaat het in die komst van de Heer Jezus naartoe. En in zijn terugkomst zal dat helemaal volmaakt worden, dat koninkrijk. Geef dat we daar ook naar uitzien. Dat we daar met elkaar ook over spreken. Dat we zodoende de blik ook op die terugkomst houden. Op de Heer Jezus die terugkomt als koning. Dat we ernaar verlangen met elkaar. Ook al zijn hier zoveel dingen op deze aarde die ons bezighouden. Die ons ook wel volhouden. Die ons bezet houden. Heer, u weet wat we nodig hebben, u kent ons allemaal. Wilt u met ons zijn, ook ons nog goede dagen geven tot aan het kerstfeest. Wij vragen u om vergeving van het verkeerde, wilt u met ons zijn. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Allemaal bedankt voor jullie komst. Bedankt thuis voor het kijken. En wij wensen u nog goede kerstdagen toe. Oh, er moet nog iets gebeuren. Judith wil heel graag een gedicht voorlezen. Dat gaat over de coronatijd. Het is een beetje lastig om daartussen de liturgie te doen. Dus we doen dat aan het einde. Als dat gelezen is, dan stoppen we de uitzending. Lukt het zo?
Ja, nee. Even mijn bril. De bril. Kerstfeest in coronatijd. Mijn moeder, mijn beste vriendin, al vanaf het allereerste begin. Ze leerde mij lopen, bidden en praten en hield mij altijd goed in de gaten. Mijn moeder, ze kende mij echt door en door. Ze hoorde mijn stem met kerst in het kinderkoor en zeinde dan stiekem met haar duim, het gaat goed. Ze voedde mij op zoals een moeder dat doet. Mijn moeder had altijd een luisterend oor. Ik was immers haar kind, ze kende mij door en door. Helaas, ze werd ziek. We landden in een verpleeghuis. Ze kreeg corona, plus de regels van het RIVM. Maandenlang hoorde ik alleen door de telefoon haar stem. Kerstfeest op afstand in coronatijd, met aanpassingen en beperktheid. Kerstfeest allen, ver weg of dichtbij, voorspellingen kwamen, maar wel keerde het tij. Oplopende cijfers, ook op de IC. Voor ouderen viel dat in de huizen niet mee. Handen wassen, mondkapjes, anderhalve meter. God zal beslissen, maar laten we hopen in 2022 beter. Vertrouw op de Heiland en hoor naar zijn stem. Hij werd ook geboren voor ons in Bethlehem.
Dankjewel, Judith. Mooi zo. Hij is uit, hè?
Dat was een beetje jammer, want ik had het vergeten het ding op de preekstoel.